Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
En ieder van ons schuilt in een panzer dat de opgave heeft de tekenen af te weren. Tekenen geschieden onophoudelijk aan ons. Leven is aangesproken worden. We hoeven alleen maar aanwezig te zijn en waar te nemen. Maar dat waagstuk is ons te gevaarlijk. De geluidloze donderslagen schijnen ons steeds weer met vernietiging te bedreigen. En wij vervolmaken van geslacht op geslacht de afweerapparatuur. Op deze manier drukte de Duitse filosoof Martin Buber uit dat we als mens steeds aangesproken worden, maar er vaak voor kiezen om daar niet voor open te staan. Waarom schieten we volgens Buber snel van een ik-jij-relatie in een ik-het-relatie? En is dat altijd verkeerd? Wie of wat is de eeuwige jij? En waarom wordt hem moreel anarchisme verweten? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende 3 kwartier hebben. Te gast is Peter Sas, de denker die centraal staat, Buber.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en tegenover mij Jozef Waanders.
Hey Allard, het is een herfstige namiddag met veel regen en storm. Dus als je op de achtergrond af en toe wat hoort piepen of ratelen, dan is niet de oorlog uitgebroken, maar er komt gewoon een stevige herfstbui over de podcast heen.
Precies, en wij zitten verenigd rond een lekker kopje thee. En aan tafel zit Peter Sas. Hij studeerde filosofie aan de Erasmus Universiteit, waar hij in 2001 promoveerde. Hij werkt bij de SP en is actief voor Extinction Rebellion. En hij schrijft onder andere over filosofie, spiritualiteit, politiek en ecologie. Hartelijk welkom in de podcast, Peter.
Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
En we gaan het hebben over Martin Buber, geboren in 1878 in Wenen. Hij groeide op in Lviv, in het hedendaagse Oekraïne. Hij groeide op in een praktiserend orthodox Joods gezin, maar liet die wereld los om filosofie, kunstgeschiedenis, filologie en Duitse studies te gaan studeren in Wenen. Rond 1900 raakt hij gegrepen door het zionisme en keert hij terug naar zijn Joodse roots. Hij publiceert dan meerdere werken rondom het chassidisme, een Joodse mystieke stroming. In 1923 schrijft hij zijn meest invloedrijke werk, Ich und Du. En in 1930 wordt hij honorair hoogleraar Joodse geloofsleer en ethiek in Frankfurt am Main. Hij legt die functie volgens alleen neer in 1933 als Hitler zijn machtsgreep doet. En in 1938 ontvlucht hij Duitsland om naar Jeruzalem te gaan, waar hij tot 1951 aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem lesgeeft in antropologie en sociologie. Uiteindelijk overlijdt hij in 1965 in Jeruzalem. En Peter, je hebt allereerst een mooi verhaal over hoe jij Buber leerde kennen. Ja, bijna door Buber te ontmoeten, in zekere zin.
Ja, ja, ik heb eigenlijk Buber ontmoet, maar dan in de vorm van iemand anders. Gerard heette die man. Dat was een man bij wie ik op een gegeven moment een woning ging huren. In mijn studententijd was ik op zoek naar nieuwe woonruimte. En via een kennis kwam ik uit bij deze man. Gerard was een echte Rotterdammer. Die woonde in Rotterdamse wijk Spangen. En die had daar een mooi appartement wat uitkeek op het Spartastadion. Want hij wilde zelf met zijn vrouw in een soort tuinhuisje gaan wonen. Ergens in Brabant, in de natuur. Maar hij wilde zijn woning wel aanhouden. Dus die ging die onderverhuren aan studenten. Dus ik ging die man ontmoeten. En ik kwam een wat kleinere man tegen. Oudere man, ook al in de 70 was hij. Met een grote witte baard. En een ouderwets pak had hij aan en een hoed had hij op. En hij vroeg aan mij wat ik studeerde. Ik zei, nou, ik studeer filosofie. Zijn ogen gingen helemaal stralen. En hij zei meteen, ken je Martin Buber? Nou ja, ik zei, ik had er wel eens, ik had 1 jaar filosofie erop zitten. Dus ik had wel vaak wel eens van Buber gehoord, maar ik wist er nog weinig vanaf. Maar hij zei, ja, dat is zo fantastisch. Hè? De ik-jij-relatie. Die man die was daar zo door gegrepen dat hij ook echt op Buber wilde lijken. En pas later kreeg ik dat door. En werd het ook een beetje voor mij duidelijk. Dat die man ook een soort overblijfsel was van de jaren 50 en 60 en 70... toen Buber eigenlijk mateloos populair was. Zo populair dus dat mensen ook echt zich gingen modelleren naar hem.
En uiteindelijk ook een leefvorm ging proberen te zoeken die bij Buber paste.
Ja, nou ja, dat is een ander aspect van het verhaal. Toen ik een jaar lang in die woning had gewoond, tot mijn plezier, kreeg ik dus weer een telefoontje van hem dat hij terug wilde komen. Maar ik hoefde niet weg uit het appartement, zei hij, want we konden daar dan samen leven. Want hij wilde graag een Buberiaanse commune beginnen. Gebaseerd op samen leven, samen werken en samen denken, samen filosofie bedrijven. En Buber die was altijd ook wel naast zijn actief. Hij was natuurlijk de filosoof van het dialoog. De dialogische verhouding, de ik-jij verhouding. Maar voor hem had dat ook een heel erg een politieke uitwerking. De communeachtige levensvorm van de kibbutz in Israël paste er heel erg bij. En ja, dus deze Rotterdammer waar ik dus mee te maken kreeg, die was daar ook heel erg door gegrepen. En die zag zich dat ook echt voor zich. De Israëlische kibbutz, maar dan in Spangen in Rotterdam. Maar goed, ik was toen begin 20 en ja, ik wilde vooral medestudenten mee naar mijn appartement nemen. Ja, dat gaat dan niet echt natuurlijk als daar ook een...
Dat is een andere ik-jij-relatie.
Ja, een andere ik-jij-relatie. Ja. Dus ik ben daar toen niet op ingegaan. Maar mijn interesse werd toen wel gewekt voor Buber. En langzaam ben ik me daar toen steeds meer in gaan verdiepen. En gaandeweg kwam ik eigenlijk tot de ontdekking dat Buber voor mij... de denker was die waar ik toch wel het meeste door aangesproken voelde. Wat eigenlijk ook het thema is van zijn filosofie natuurlijk. Aangesproken worden door alles en iedereen.
Mooi, we gaan straks denk ik ook wel over die politieke implicaties en zo hebben. Allereerst misschien dat ik-jij, dat is al een paar keer voorbij gekomen. Je zegt inderdaad een dialogische filosofie. Kun je eens uitleggen, wat is dat ik en jij?
De ik-jij-relatie is de meest fundamentele relatie die we hebben tot de werkelijkheid, volgens Buber. We bestaan omdat we aangesproken worden. En we worden aangesproken door onze medemensen natuurlijk, in de eerste plaats. Maar daar houdt het niet op. Ik denk dat wel een soort misvatting is die er vaak bestaat over Buber. Dat mensen denken dat de ik-jij-relatie vooral een intermenselijke relatie is. En dat intermenselijke is ook wel... ik moet zeggen, van groot belang bij Buber. Maar meer ook omdat het zeg maar de sleutel vormt tot de rest van de werkelijkheid. We worden ook aangesproken door de natuur. We worden eigenlijk aangesproken door alles wat we ervaren. Alles wat we ervaren doet op een of andere manier een beroep op ons. Hè? En het gaat erom dat je ook openstelt voor datgene wat je ervaart. En we worden als het ware geroepen om daarop te antwoorden.
Want hoe ziet dat aanspreken eruit? Is dat, gaat er van anderen en van andere dingen een appel uit? Is dat intrinsiek? Is dat iets waar we voor kiezen om dat te zien?
Je kan ervoor, je stelt je ervoor open. Je kan eigenlijk, maar je kan ook weer niet echt ervoor afsluiten. Want je bestaat als persoon alleen maar dankzij dat aangesproken worden. En hoe dat aangesproken worden precies gebeurt, ja, dat is weer natuurlijk voor ieder mens anders.
Kan er ook verschillend op antwoorden.
Je kan er ook verschillend op antwoorden.
Je niet afsluiten voor het aangesproken worden, maar je kan wel afwijzend of verwelkomend antwoorden, denk ik.
Kijk, je kan het bijvoorbeeld illustreren aan de hand van een muziek. Je kan je laten raken door een muziekstuk, maar je kan ook heel erg technisch naar die muziek luisteren. En dat je denkt van, oh, die melodie zit zo in elkaar. En het is een driekwartsmaat. En dat je het objectiverend bekijkt. En dat op die manier van kijken, dat is de ik-het-relatie. Maar dan mis je eigenlijk de betekenis die die muziek heeft voor jou. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Wat betekent iets of iemand voor jou? Het grappige van Buber is dat hij dus enerzijds, ja, moet zeggen, hij heeft geen ethiek. Hè, want hoe je moet antwoorden op de situatie waar je in zit, dat is voor iedere persoon verschillend. Wat dat betreft is hem ook wel een moreel anarchisme verweten. Maar hij levert als het ware een soort meta-ethiek. Het begint met het openstaan voor datgene wat jou aanspreekt. En ja, alles wat je meemaakt, spreekt jou op een bepaalde manier aan. Ik heb er ook een mooi citaat over. Hij zegt ergens: de klanken waaruit het gesproken woord bestaat zijn de gebeurtenissen van het persoonlijke leven van elke dag. In deze gebeurtenissen worden wij aangesproken. En in dat wat mij overkomt, spreekt het wereldgebeuren mij aan. Dus in zekere zin is dus elk schepsel, hè, maar hij gebruikt vaak Bijbelse taal, dus hij spreekt ook over schepsels. Elk schepsel dat wij zo ontmoeten is als het ware een woord in deze taal van het wereldgebeuren. En wij antwoorden daarop niet alleen door wat we zeggen, maar ook door wat we doen. Hij zegt bijvoorbeeld ook: de woorden van ons antwoord zijn gesproken in de onvertaalbare taal van doen en laten. Wat wij zo met het wezen zeggen, is ons ingaan op de situatie. Dus het is ook heel erg belangrijk dat je, ja, vanuit je wezen, vanuit je hart antwoordt. En het frappante daarbij is natuurlijk ook dat je op die manier ook, zeg maar, je eigen wezen vorm geeft. Je wordt wie je bent, mm-hmm, door te antwoorden op die situatie. En dat maakt Buber ook wel zeg maar een representant van het existentialisme. Men noemt hem vaak een Joodse existentialist. Het typisch voor het existentialisme is het idee dat je je eigen leven vorm moet geven. Er zijn geen vaste normen of waarden, of er is geen soort van duidelijke zingeving in het bestaan. Je moet dat zelf kiezen. Zoals Sartre zegt, wij zijn onze keuzes. Ja? Maar bij existentialisten als Sartre zijn het zinloze keuzes. Terwijl Buber zegt van inderdaad, wij zijn onze keuzes, maar dat zijn keuzes die we maken in reactie op of in antwoord op datgene wat ons aanspreekt. En dat is uiteindelijk is dat de werkelijkheid als geheel. Je moet je als mens verhouden, ja, tot de buitenwereld en tot het bestaan als zodanig. En uiteindelijk gaat het dan om het mysterie van het bestaan, het oermysterie. Waarom bestaat alles? Daar moet je op een of andere manier jezelf toe verhouden. En het antwoord wat je daarop geeft, dat definieert jou als persoon, zou je kunnen zeggen.
En dat aanspreken, ik zit nog even te zoeken, wat is hetgene wat ons aanspreekt? Of wat voor aanspreken is het? Of wat hoor je? Wat wordt er gezegd in het aanspreken?
Ja, dat is natuurlijk het existentialistische eraan. Dat moeten we zelf bepalen. En hij zegt ook ergens, iets wordt ons te verstaan gegeven, maar het geeft ons niet het verstaan zelf. Dat verstaan, dat moeten we zelf doen.
Ja, maar dan kan je dus niet kiezen wat tot je komt. Maar je kan kiezen hoe je je daartoe verhoudt.
Ja, maar je moet het ook zelf interpreteren. Ja. Dus de ander spreekt je op een of andere manier aan. En dat kan heel concreet zijn, doordat iemand bijvoorbeeld je gewoon aanspreekt op straat. Of je raakt in gesprek met een collega. Of iemand heeft een probleem en legt dat aan jou voor. Of je ziet dat het helemaal misgaat met de natuur. In Nederland en je vindt
je wordt
dat je
actief
iets moet
voor
doen.
Extinction Rebellion.
Ja, je wordt actief voor Extinction Rebellion. Of je vindt bijvoorbeeld een bepaald politiek onderwerp waar je heel erg druk om maakt. Of je voelt je aangetrokken bijvoorbeeld tot de muziek. Dat je echt een soort van denkt van ja, ik moet muziek maken. Weet je wel, of zoals een kunstenaar bijvoorbeeld wordt aangesproken door zijn materiaal. Ik denk dat een heel goed voorbeeld is van een dialogische relatie. We hebben bijvoorbeeld een beeldhouwer. Een beeldhouwer die krijgt een stuk marmer voor zich. En dat spreekt hem op een bepaalde manier aan. Hij wordt dat aanspreken heeft dus ook te maken met inspiratie. Iets inspireert jou. Vervolgens gaat die kunstenaar, die beeldhouwer, gaat dat marmer bewerken. Waardoor het een bepaalde vorm. Hij gaat er vormen in zien. Hij probeert die vorm eruit te halen. En dat bewerkte stuk marmer heeft dan weer een nieuwe invloed op hem. wat weer een nieuwe reactie van die kunstenaar uitlokt. En zo gaat dat heen en weer tussen zeg maar, het blok marmer en de kunstenaar. Dus dan zie je heel duidelijk dat er een soort dialoog ontstaat tussen de kunstenaar en zijn materiaal. Maar dat is eigenlijk onze, ja, moet zeggen, onze gehele relatie met de werkelijkheid zit zo in elkaar.
En dat kan dus ook in fysieke dingen zitten, dus de dode materie tussen aanhalingstekens. Ja. Ziet jij dat wel nog steeds als dode materie? Of is dat dus ook op een bepaalde manier bezield omdat het ons kan aanspreken? Of blijft het wel
gewoon dood? Nou, dat is wel erg interessant. Marmer, ik heb daar ook nog een mooi citaat over. Ik zal dat even opzoeken. Hij heeft het dan bijvoorbeeld over een boom. Hij zegt, ik bekijk een boom. Hè? Ik kan hem bij een soort indelen en als exemplaar observeren. Naar bouw en levenswijze. Nou, dan,
dat is de objectivering.
Dan benader je de boom op een objectiverende manier. Maar hij zegt dan ook, het kan echter ook geschieden, tegelijk uit wil en genade, dat ik bij het bekijken van de boom in een relatie ermee word opgenomen, een dialogische relatie, en dan is de boom geen het meer. In levende lijven staat hij tegenover mij en heeft hij met mij te maken, zoals ik met hem, alleen anders. En dan stelt hij de vraag, zou die boom dan een bewustzijn hebben? Gelijkend op het onze. Ik ervaar dat niet zo, zegt hij. Niet de ziel van de boom ontmoet mij, of de boomgeest, nee, de boom zelf. Dus Buber is soms wel door andere filosofen verweten dat hij terugvalt in een soort animistisch wereldbeeld, waarin alle dingen bezield zijn, omdat alle dingen ons aanspreken. Maar zo ziet hij dat eigenlijk niet. Het maakt niet uit of iets wel of geen bewustzijn heeft.
Kan je het een vorm van fenomenologie noemen in de zin van alles wat ons aanspreekt is op een of andere manier alles wat in het bewustzijn tot ons komt? Of het nou een andere mens of deze tafel of de ervaring van wat dan ook is.
Kijk, die ik-jij-relatie...
De herfststorm.
Die ik-jij-relatie is een, zoals filosofen dat noemen, een ontologisch fundamentele relatie. Ik en jij bestaan alleen in relatie tot elkaar. Dus ik kan alleen maar ik zijn door mijn verhouding met wat mij aanspreekt.
Ja, want, voordat je op Joost vraag dat ingaat, dat zei je een paar keer inderdaad. Want op welke manier kun je niet als ik bestaan zonder de jij? Wat ben je dan niet zonder jij?
Dan ben je geen volwaardig persoon. Dan negeer je een deel van je eigen wezen. Hij zegt ook ergens van het. Hij heeft het ook over de grondwoorden van ik, jij en ik, het. Dat zijn de grondwoorden van ons bestaan. Dat zijn de fundamentele houdingen die we in kunnen nemen. Maar die ik-jij-houding nemen we altijd met heel ons wezen in. En dat zijn we als een volledige persoon. Maar die ik-het-relatie, dat kan nooit daarin kunnen we onszelf nooit volledig realiseren. Dan laten we als het ware ons potentieel onbenut. En je moet het zo zien dat elk jij waar je door aangesproken wordt, geeft jou als het ware een kans om een bepaald deel van jezelf te realiseren. Om even terug te keren naar het voorbeeld van die kunstenaar, dat blok marmer stelt hem in staat om zich als kunstenaar te ontwikkelen. Ja, bij een bokser bijvoorbeeld is de tegenstander waarmee die bokst, is voor hem de mogelijkheid om zich als bokser te realiseren. De natuur die ons aanspreekt, geeft ons weer een andere, de mogelijkheid om een andere kant van onszelf te verwerkelijken. Dus om onszelf volledig te verwerkelijken, alzijdig te verwerkelijken, om het een beetje ouderwets te zeggen, moeten we ons ten opzichte van alles ook als een jij verhouden.
Ja. Je blijft eigenlijk dus een gesloten en minder ontwikkelde ik als je die jij buiten haalt.
Ja, dan realiseer je jezelf niet volkomen. Om jezelf volkomen te realiseren, moet je ook voor alles openstaan. Want alles spreekt jou op een bepaalde manier aan. En door daarop te antwoorden, realiseer je een bepaald aspect van jezelf als persoon.
Terug naar jouw fenomenologie.
Kijk, wat geldt voor dat ik, dat geldt ook voor dat jij. Het jij, of dat nou een mens is of een ding of iets in de natuur, dat kan zichzelf ook alleen maar realiseren, omdat het verschijnt aan een ik. Je zou kunnen zeggen dat Buber eigenlijk een soort tussenpositie inneemt tussen het idealisme en het realisme. Hij zette zich
dat
ook
doet als de fenomenologie eigenlijk ook, hè?
Precies, natuurlijk. Ja. Hij heeft ook in zijn beginperiode zich heel erg afgezet tegen dat idealistische idee dat alles in het bewustzijn bestaat. Het subject, het ik, is niet fundamenteel. Maar dat wil niet zeggen dat dan opeens de externe werkelijkheid het fundamentele is. Nee, de echte werkelijkheid, en zo zeggen we dat ook letterlijk. De echte werkelijkheid zit tussen ik en jij in. Hm. Hij gebruikt ook het begrip van het tussen. Ik heb daar ook een mooi citaat voor. Ik zal dat ook even opzoeken. Kijk, zijn filosofie wordt ook vaak een ontologie van het tussen genoemd. En zelf noemt hij zijn eigen filosofie een ontologie van het tussenmenselijke. Ontologie des Zwischenmenschlichen in het Duits. Dat is eigenlijk een beetje misleidend, omdat we, zoals ik al net zei, het gaat niet alleen over dat intermenselijke, maar ook over de relatie met de rest van de werkelijkheid. Mm-hmm. Hij gebruikt dus ook het begrip werkelijkheid. Dat is bij hem een soort fundamenteel begrip. En wat hij heel belangrijk vindt daaraan is de connectie tussen het begrip werkelijkheid en werken. Hij zegt ook, dat is een citaat, alle werkelijkheid is een werken waaraan ik deelneem. Waarmee hij doelt op het op elkaar werken van ik en jij. De gesprekspartners in de dialoog, de kosmische dialogen eigenlijk, die werken op elkaar in. En dat op elkaar inwerken, dat is de werkelijkheid. De werkelijkheid is een op elkaar inwerken. Hij zegt ook in ik en jij, mijn jij werkt aan mij, werkt op mij in. Zoals ik op hem in werk. En hij zegt, wie in de relatie staat, die neemt deel aan een werkelijkheid. En dat wil zeggen, aan een zijn dat niet enkel in hem en niet enkel buiten hem is. Hm. Dus het gaat echt om een soort gedeelde werkelijkheid. Dat is uiteindelijk wat hij met het begrip van het tussen aanduidt. Hij zegt ook ergens, dat citaat ken ik wel uit mijn hoofd. Dan heeft hij het over tussen het subjectieve en aan de ene kant het subjectieve en aan de andere kant het objectieve. Dat is de smalle richel, de smalle graad, zoals hij dat in het Duits zegt, waar ik en jij elkaar ontmoeten. Dat is het rijk van het tussen. En dat vind ik dat die metafoor van de smalle richel vind ik zo'n hele mooie metafoor. Eigenlijk is het een soort bergkam. Je moet je als het ware voorstellen dat een soort hoog in de bergen waar twee mensen op elkaar afkomen, een soort balanceeract. Maar dat is voor hem wat de werkelijkheid eigenlijk is. Een soort van dun koord, een slap koord. Waarop ik en jij als het ware balancerend elkaar ontmoeten.
Waarom slap?
Nou ja, omdat het altijd risicovol is.
Maar wat wil risicovol zeggen? Gevaar voor jezelf, voor je eigenheid.
Nou ja, het punt is natuurlijk, je moet je openstellen, dus je moet je laten raken.
Ja, dus je bent kwetsbaar.
Je bent kwetsbaar. Ja. Het is een kwetsbare openheid. Ja. En hij is vaak ook verweten dat hij een utopische denker is. Dat hij een soort van de werkelijkheid als een soort harmonieus geheel zou zien. Maar dat is helemaal niet zo. Die dialogische relatie kan ook strijd zijn. Het kan ook oorlog zijn. Hij zegt zelfs ergens dat als de afgrond van negativiteit zich opent, dan kan er pas echt iets. Dan kan dat dialogische pas echt verwerkelijkt worden. Dus de dialogische relatie is eigenlijk nog. Ja, oprechter zou je kunnen zeggen, hoe verder die dialogische partner van je afstaat.
Hm. Ja, want dan was ik wel benieuwd naar van dat openstaan. En de ander moet je inderdaad voor alles openstellen. Maar dat kan dus. Maar het is niet dat je, als je voor alles openstelt, ook alles beaamt.
Nee, je moet erop antwoorden. Dat is het belangrijkste, dat je met je wezen antwoordt. Maar dat kan bijvoorbeeld ook best zijn dat je het totaal met iemand oneens bent.
Ja.
De dialoog kan ook een polemische dialoog zijn.
Ja.
Het kan ook strijd zijn. Moet je natuurlijk altijd. Stel dat het een strijd wordt, dan mag die strijd nooit zo ver gaan dat je de ander doodt. Want dan vermoord je eigenlijk ook een stukje van jezelf. Je bestaat zelf alleen maar bij gratie van die ander.
Ja.
Dus.
Toch heb ik wel eens een tekst van hem gelezen, geloof ik. Herinner ik me nu je het hebt over dood. Waarin hij zegt dat je op een manier vroeger meer liefdevol kon sterven op het slagveld dan dat je in een verzorging staat, een blauwe envelop met je maandelijkse toeslag ontvangt. Toch? Klopt dit of niet?
Opeens ging over de oertijd. Dat het inderdaad beter is om. Of het is oprechter inderdaad om in de strijd om het bestaan op die manier met elkaar om te gaan, dan dat je op een, in de moderne
bureaucratische
samenleving
alle strijd wegorganiseert.
Ja, alle strijd weg wordt georganiseerd. Ja. Dus hij was wel utopisch, maar hij was zeker geen ik moet zeggen, een denker voor wie de harmonie boven alles ging of zo. Nee, die dialoog kon ook een strijd zijn.
En je zei al een beetje eerder in een bijzin, daar zijn we toen even langs gegaan. Je kunt je laten aanspreken door medemensen, door objecten, door natuur. Maar uiteindelijk raakt dat aan een groter ander, een mystiek ander, een mystieke jij.
Ja, dat is een belangrijk begrip in zijn denken. Dat is het eeuwige jij. En dat vervult verschillende rollen, verschillende functies in zijn denken. Dat is een heel gelaagd begrip. Enerzijds is dat zeg maar zijn term voor God. Hij is natuurlijk een Jood. Een gelovige Jood ook. Al is hij nooit orthodoxe Jood geweest. Hij is heel vrijzinnig eigenlijk daarin. Het gaat hem wat dat betreft om het oermysterie. Wat aan alles ten grondslag ligt. Als je denkt bijvoorbeeld aan die vraag van Leibniz. Waarom is er iets en niet niets? Nou ja, datgene waardoor alles bestaat. Dat is het oermysterie. En je moet je als mens op een of andere manier daartoe verhouden. En dat noemt Buber het ultieme jij, het eeuwige jij.
Eigenlijk die vraag eigenlijk is bijna het eeuwige jij.
Ja.
Of de wereld achter die vraag.
Ja, het is een soort, je krijgt een vraag als het ware. Als je als mens leeft, dan krijg je onherroepelijk, komt de vraag bij je op. Ja, waar ben ik er eigenlijk? Waarom bestaat alles eigenlijk? Nou, dat is dat fundamentele aangesproken worden door het mysterie van het bestaan. En dat is wat hij het eeuwige jij noemt. Wat heel erg verhelderend daaraan is dat jij heeft dus altijd een bepaalde, ja, een soort andersheid. Iets wat je niet kan vatten, iets wat je niet kan begrijpen. En dat geldt ook voor de kleine jijs in je alledaagse leven. De andere mensen, de dieren die je tegenkomt, je omgeving. Daar zit altijd, er zit altijd een soort andersheid aan, waardoor je niet echt goed, het valt altijd buiten jouw bewustzijn natuurlijk.
En wel en niet.
Wel en niet, precies. Ja, ja, ertussenin. Hè? Ja. Dat is het frappante ervan. Maar juist omdat het anders is, spreekt het jou aan. En dus de ultieme andersheid, hè, dat is ganz andere, zoals de theoloog Karl Barth over God zei. Hè, dat is ook iets wat Buber ook wel aanhaalt. Dat is dus datgene wat ons in de meest ultieme zin aanspreekt. Hè, dat is het eeuwige jij. En tegelijkertijd is het eeuwige jij ook iets in onszelf. Omdat wij alleen maar bestaan omdat we aangesproken worden, staan wij dus altijd open. We hebben een soort openheid in ons die eigenlijk nooit kan sluiten. Als die openheid zou sluiten, dan zou je meteen ophouden te bestaan, in zekere zin.
Dus een hele fundamentele openheid.
Ja, je zou het bijna een soort de openheid van het bewustzijn kunnen noemen. Ja. Weet je, het bewustzijn is een soort van openheid waardoor je alles kan ervaren. En je zou kunnen zeggen dat die openheid in onszelf, die niet dicht kan, dat correleert met dat eeuwige jij. Dat is als het ware ons openstaan voor het mysterie van het bestaan.
Ja, en daarmee verhoud je dus ook altijd onontkoombaar, voortdurend tot het andere.
Ja, ja.
Ja, en dat kan dus zowel in een net zoals met al deze dingen, in een beamende zin zijn of in een afwijkende zin.
Ja, of strijd.
Afwijzende zin. Of,
ja, ja. Oneenigheid. Je hoeft het niet altijd eens te zijn natuurlijk met datgene wat jou aanspreekt. En als het meest oprechte antwoord is dat je iemand voor zijn bek slaat.
ja, maar dan dat bedoelde hij eigenlijk natuurlijk met dat sterven op het slagveld. Dat kan op een manier een oprechtere, puurdere, eerlijkere, liefdevollere daad zijn dan dat je alles heel klinisch, bureaucratisch,
kijk, hij stond vol in die existentialistische beweging. Ja. Dus als bijvoorbeeld Heidegger het heeft over eigenlijkheid of authenticiteit. Ja, dat is ook voor Buber heel erg belangrijk. Authentiek zijn in die relatie tot datgene wat je aanspreekt, tot het jij.
En ik vroeg me ook in het licht van die eeuwige jij. Want hoe kijkt hij dan naar religies bijvoorbeeld? Is dat altijd een geïnstitutionaliseerde vorm van je daarop beantwoorden op dat eeuwige jij? Of hoe kijkt hij dan naar die geïnstitutionaliseerde kant van religie?
Hij heeft het.
Is natuurlijk niet eigen.
Geïnstitutionaliseerde religie heeft hij niet zoveel mee. Dat wijst hij af. Maar hij heeft het bijvoorbeeld over de cultuurstichtende ontmoetingen. Dat zijn zeg maar als een bepaald groep mensen elkaar vindt in een gedeeld antwoord op het mysterie van het bestaan. Als er een
cultuurstichtend?
Cultuurstichtend. Ja, en je zou ook kunnen zeggen religiestichtend. Dus dat zijn de momenten waarop de grote beschavingen ontstaan, de grote religies, waarbij er een soort gedeeld antwoord is op dat mysterie van het bestaan, waar mensen elkaar in vinden. En dan is dat echt, dan is dat een geleefde religie. En elke religie, in zijn meest authentieke vorm, is een soort van geleefd antwoord op dat mysterie van het bestaan. En er is dus niet één juist antwoord. He, want hem is vaak verweten dat hij een anarchist is. Ik noemde hem al een moreel anarchist. Maar hij is ook bijvoorbeeld een religieus anarchist genoemd. Door Gershom Scholem, de bekende Joodse Kabbalah-kenner. Die een soort haat-liefde verhouding had met Buber. Maar die verweet Buber dus van ja, je bent eigenlijk een religieus anarchist. Omdat alle religies staan voor hem op gelijke voet. He, elke religie. In de meest authentieke ervaring daarvan is een antwoord op dat oermysterie. En er is niet één juist antwoord. En persoonlijk vind ik dat juist heel erg aantrekkelijk aan Buber.
Maar je zegt een authentieke religieuze ervaring. Wat zijn dan niet authentieke of inauthentieke?
Op een gegeven moment dan treedt er een soort automatisering op in een geloof. Of dan raakt het verbonden met macht. Weet je wel? Dan wordt religie een middel om mensen te beheersen. Of het wordt een soort automatisme. En dan verandert de ik-jij verhouding in een ik-het verhouding.
Hm. Ja, want dat was ook een vraag die ik nog had. Maar je hebt natuurlijk heel verschillende verhoudingen. Tot een andere mens, tot de jij, is een echt anders dan tot de wereld of iets in de wereld. Of het. Differentieert hij daar nog heel fundamenteel tussen? Of nou ja, is dat overkoepelend allemaal wel een soort van aangesproken worden?
In den beginnen, om het maar even bijbels te zeggen, is alles bestaat in aangesproken.
Ja, zowel door het als door jij.
Nou nee, dat jij ontstaat, of sorry, het ontstaat later. Primair is de werkelijkheid de ik-jij-werkelijkheid. Maar omdat daar op een gegeven moment een soort automatisering in optreedt, of een instrumentele houding. Hier gaat, kijk wat bijvoorbeeld een goed voorbeeld is. Wat niet trouwens van mijzelf is, ook niet van Buber, maar van de socioloog Hartmut Rosa. Die heeft het over resonantie. En die resonantie, dat lijkt heel erg op wat Buber de ik-jij-relatie noemt. Maar die zegt bijvoorbeeld, als een arts gaat opereren, Dan moet hij die resonantie met die mensen, met die gaat opereren,
een soort moet hij uitzetten. Om gewoon heel klinisch.
Ja, moet gewoon klinisch.
De jij moet een het worden voordat hij gaat opereren.
Dus ja. Om te kunnen overleven, om de noodzakelijke levensbehoeften te kunnen vervullen.
Is dat ook gewoon nodig?
Moeten we de werkelijkheid ook objectiveren?
Maar om dan even heel scherp te stellen. Dus de ik-jij-relatie wil niet zeggen dat de jij daarin een andere mens is. Dat is gewoon die omgang waarin met het andere, wat zowel een mens als iets in de wereld kan zijn, waarin dat heel persoonlijk subjectief beleefd wordt. Ja. Terwijl de het kan ook een andere mens zijn. Ja. En ook de wereld, waarin dat meer objectiverend. Dus het is niet zo, jij is mens, het is wereld.
Maar wijst je dat af? Of is Buber daar wel, dat hij zegt inderdaad, van dat is noodzakelijk dat dat gebeurt?
Nou, hij heeft daar ook wel kritiek op gehad van Frans Rosenzweig. Maar ik denk dat Frans Rosenzweig...
Die moeten we ook nog doen in de podcast-serie trouwens. Goed dat je erover begint, maar ga verder.
Ja, maar gaat op het lijstje. Ik denk dat die Buber niet echt goed begreep. Want Frans Rosenzweig zegt ook...
Toch van het lijstje af.
Nee, maar Frans Rosenzweig...
Maar bevriend toch ook trouwens. Sorry, maar dit pad gaan we niet in.
Ja, daar kunnen we misschien straks nog over hebben. Want ze hebben ook nog samengewerkt. Heel intensief. Dat is een heel mooi verhaal ook. Maar Rosenzweig die vond dus dat Buber zich veel te negatief uitsprak over die ik-het-verhouding. Hm. Maar eigenlijk, het is nooit de bedoeling geweest van Buber om te zeggen dat die ik-het-verhouding moet helemaal verdwijnen. Nee, wat hij bedoelt is dat de ik-jij-verhouding moet leidend zijn. En de ik-het-verhouding tot de medemens, tot de wereld, moet als het ware daaraan ondergeschikt zijn. Tegenwoordig zouden we zeggen, de economie moet het leven dienen. Hm. We leven niet om de economie te dienen. Nee, de economie is er voor ons. En zo zegt ook Buber eigenlijk dat de ik-het verhouding moet dienend zijn en de ik-jij verhouding moet leidend zijn. Hmm. En zodra die verhouding wordt omgekeerd, ja, dan gaat het fout. Dan verdwijnt de ik-jij verhouding uit ons leven. En dat is zoals hij de moderne maatschappij ziet. Heel veel van die sociologen, zoals Marx, Simmel, Durkheim, die hebben het over vervreemding als een belangrijk aspect van de moderne samenleving, de moderne maatschappij. En Buber zit ook een beetje in die traditie. Hè? Ja. Hij ziet die ik-het verhouding, ziet hij om zich heen grijpen. Alles wordt steeds meer aan de markt overgelaten. Alles wordt aan de bureaucratie overgelaten. Mensen hoeven elkaar niet meer echt te ontmoeten. Die ik-jij verhouding, ja, die komt op het... hij zegt ergens van die ik-jij verhouding gaat ondergronds in de moderne maatschappij. En je hebt in de sociologie tegenstelling tussen gemeenschap en gezelschap. Wat je zou kunnen vertalen als samenleving en maatschappij. En samenleven is iets heel persoonlijks. En Buber zegt ook van samenleven doe je met elkaar en niet einander. Maar de maatschappij, de moderne maatschappij, ja, daar hoef je niet meer echt samen te leven. Daar leef je naast elkaar, neben einander. En dan gaat het fout. Dan verdwijnt de ik-jij verhouding ten gunste van die ik-het verhouding. En dan raken mensen vervreemd van elkaar. En dan kan er ook een situatie ontstaan waarin mensen elkaar, hoe moet je zeggen, echt op een soort... Hij heeft het over het demonische jij. Dan ontstaat de ervaring van het demonische jij. Dan wordt de medemens bijna een soort van monsterlijk iets. Dan ben je zo vervreemd van elkaar dat je de ander niet meer als mens kan herkennen. Je hebt een soort aangeboren behoefte aan medemenselijkheid. Maar die wordt dan niet, die wordt dan niet bevredigd. En daardoor kan de ander heel erg eng en bijna monsterlijk overkomen. En dat volgens hem gebeurde dat dus ook onder andere in Nazi-Duitsland. Waarbij die medemenselijkheid helemaal uit het zicht verdween. En de grote leider, die spreekt dat als het ware dan de fascistische leider, Hitler. Maar Buber heeft het bijvoorbeeld ook over Napoleon. Het zou bijvoorbeeld ook over Stalin kunnen gaan. Maar die spreekt dat dan als het ware openlijk uit. En belichaamt dat. Hè, een soort van niet meer normaal met elkaar als mensen om kunnen gaan. Maar de ander als een soort van ding gaan gebruiken.
Ja, dus dat is een bewuste instrumentalisering van die ik-het relatie.
Ja. He, dus hij spreekt ook over de leider dan, de fascistische leider, als het jij dat zelf voor niemand anders een jij is. He, dus je verhoudt je als individu wel als een jij tot die leider, maar die leider zelf is geen, beantwoordt dat als het ware, beantwoordt dat niet. En dat belichaam, daarmee belichaamt hij dan de ziekte van de moderne maatschappij. He, als jij die ik-jij-relatie uit het oog verliest en als die ik-het-relatie gaat overheersen, dan krijg je zulke soort ontaardingen in de maatschappij. En daar was hij heel bang voor en beducht voor.
Komt hij met een ander politiek voorstel of wordt het niet zo tastbaar?
Nou jawel, hij was heel erg gegrepen door het utopische socialisme. Hij hield niet zo van Marx. Dat vond hij te collectivistisch. Hij was wel een socialist. Hij was eigenlijk een anarcho-socialist. Dus hij vond dat het socialistische ideaal het beste verwezenlijkt kon worden in kleine gemeenschappen waarin mensen elkaar persoonlijk kenden.
De kibbutz.
De kibbutz. Mensen die samenwerken, samenleven op gelijkwaardige voet. Hè, want de ik-jij-relatie is een gelijkwaardige relatie. Je kan alleen maar in een dialogische relatie staan met iemand die op hetzelfde machtsniveau staat. Hè. Eigenlijk anticipeerde Buber al de ideeën van Habermas over machtsvrije communicatie. Hè, als je bijvoorbeeld dat onderscheid hebt van Habermas tussen communicatieve rationaliteit en instrumentele rationaliteit, dat is eigenlijk al door Buber geformuleerd, hè, met de ik-jij verhouding en de ik-het verhouding. Mm-hmm. En die ik-jij verhouding die vereist gelijkwaardigheid. En dat kan, ja, daar moet een samenleving door beheerst worden. Door, die, door dat naar elkaar openstaan op, als personen. En als dat verdwijnt, ja, dan, dan is het geen samenleving meer, maar dan wordt het een collectief. De keerzijde daarvan is het individualisme. Hè, dat mensen echt helemaal, ja, moet zeggen, als een soort van sociale atomen helemaal los van elkaar staan. Je zou kunnen zeggen dat dat in de moderne westerse samenlevingen is gebeurd. En wat je bijvoorbeeld wat in het communisme had je meer het Sovjet-communisme, daar overheerste het collectivistische. Terwijl in het liberale Westen is het individualisme gaan overheersen. En dat vond hij allebei, vond hij dat uitingsvormen van die dat het ik-het gaat woekeren. De ideale samenlevingsvorm is een samenlevingsvorm waarin mensen zich als ik en jij tot elkaar verhouden. Maar dat kan alleen in die kleinschalige kibbutzvorm. Ja. Hij zegt ook over de Israëlische kibbutz. Dat is het experiment dat niet mislukt is. Hij heeft daar ook een boek over geschreven. Dat heet Paden in Utopia. Paden in Utopia, paden naar Utopia. Waarin hij het heeft over het socialisme. En waarin hij eigenlijk, kijk, Marx, die deed nogal lacherig over de utopische socialisten. Vond hij dromers. Maar in dat boek breekt Buber eigenlijk een lans voor die stroming binnen het socialisme. En dan zegt hij van, ja, kijk, dus in de Israëlische kibbutz is dit gerealiseerd. Dat is natuurlijk op een gegeven moment, ja, is dat ook weer verwaterd, denk ik, in Israël. En is dat niet meer zo, utopisch. Ik denk dat dat een van de dingen is, ja, waar hij gedesillusioneerd is geraakt in Israël. Ja,
nou, daar ben ik nieuwsgierig naar, ook in het licht van de actualiteit natuurlijk. Want hij vluchtte voor 38, hè, zei je toch, naar Israël?
1938.
38, en hij heeft daar ook dus eigenlijk de hele geschiedenis van de geboorte en de ontwikkeling van de staat Israël meegemaakt. Want hij sterft pas in
65.
Dus ja. 68 heeft hij niet meer meegemaakt, maar wel 48, die hele dat conflict met de Palestijn. Hoe stond hij in
dit conflict? Hij was er heel uitgesproken in. Eigenlijk vanaf het moment dat hij in het sionisme verzeild raakte, pleitte hij altijd voor een, ja, niet voor een soort nationalistisch sionisme, maar meer voor een cultureel sionisme. En hij waarschuwde al in een heel vroeg stadium dat als het sionisme gewoon een zoveelste vorm van nationalisme wordt, ja, dan gaat dat, dan mislukt het.
Want wat zou een cultureel sionisme dan zijn?
Nou, cultureel sionisme is meer een waarin de Joodse religie en de Joodse cultuur een soort wedergeboorte doormaken. Dat is eigenlijk wat hij bedoelde met sionisme. De positie van de Joden was natuurlijk door de diaspora en door hun assimilatie in verschillende landen heel, ja, moet zeggen, heel moeilijk geworden. Enerzijds werden ze constant bedreigd met pogroms. Anderzijds, als ze zich gingen assimileren aan bijvoorbeeld aan de Duitse cultuur of welke cultuur dan ook, dan verloren ze iets van hun eigenheid. Dus de Jood was het contact met zijn Joodse ziel kwijtgeraakt. En voor Buber ging het sionisme er in de eerste plaats om als het ware die Joodse ziel weer te hervinden. En opnieuw uit te vinden eigenlijk. En daarvoor moesten de Joden terugkeren naar hun Joodse wortels, naar de beleving van de Joodse religie. En in dat kader is Buber zich ook gaan bezighouden met dat chassidisme. Wat een soort Joodse pietistische stroming was die in begin 18e eeuw ontstond in Oost-Europa. Je kan het een beetje vergelijken met de Pinkstergemeente. Waarin het heel erg gaat om de beleving van de relatie tot God, maar ook in relatie tot je medemens en tot de schepping. Met veel zingen en dansen en mystieke vervoering. En daar was Buber ook zeer door gegrepen. Maar hij dacht dus dat het chassidisme daaraan kon bijdragen, aan de wederopleving van het Jodendom. En dat was wat het sionisme voor hem in de eerste plaats was. Hij ging vervolgens samenwerken met Theodor Herzl, de leidsman van het sionisme. Maar daar raakte hij al heel snel mee in conflict. Want Theodor Herzl die had een soort nationalistische vorm van het sionisme voor ogen, waarbij het echt ging om het stichten van een land. met een leger, een regering, een bureaucratie en alle staatsapparaten die je nodig hebt. En Buber vond dat ja, als het sionisme alleen maar daarom ging, dan zou het mislukken. En kijk, hij had natuurlijk altijd al een hele eigenzinnige ook interpretatie van het jodendom. Want voor hem gaat het jodendom heel erg om die ik-jij-relatie. Hij zegt, hij claimt niet de ik-jij-relatie als alleen maar een joods iets. Het is een universeel menselijk iets natuurlijk. Maar voor hem is dat wel waar het jodendom in de kern om draait. Het aangesproken worden. Het aangesproken worden door God. Het volk, het joodse volk, Israël, wat constant door God wordt aangesproken, berispt, weet je wel, gestraft, gesommeerd, geroepen om de woestijnen te trekken op zoek naar het beloofde land. Dat aangesproken worden door God en ook zeg maar opgeroepen worden om rechtvaardigheid te realiseren hier op aarde. Dat zag hij als de Joodse missie. En hij vond dat het zionisme daar in een teken van moest staan. Ja, en zodra de eerste Joodse kolonisten daar in Palestina aankwamen en de spanning ontstond met de Palestijnse bevolking. En toen heeft Buber meteen al gezegd, dat was nog voordat hij zelf naar Palestina vluchtte. Hij zei van ja, we moeten dat moeten samenleven met de Palestijnen. En wat ik al eerder zei over dat naast elkaar leven en samenleven, nebeneinander en miteinander, dat is dus ook iets wat Buber heel vaak gebruikte als hij het had over Palestina. Mm-hmm. Hij was voor een binationale staat, dus een staat waarin Joden en Palestijnen gelijkwaardig zouden samenleven. Maar goed, hij zag al heel snel natuurlijk dat die hele zionistische politiek ook een beetje aangedreven door Groot-Brittannië. Want oorspronkelijk was Palestina een Brits gebied. En de Britten zeiden van nou, laat dan maar dan de Joden daar gaan wonen. Maar ook een beetje met het oog op, ja, in het kader van het Britse imperialisme. En daar was Buber al heel erg beducht op en bang voor dat uit de hand zou gaan lopen.
Wat dus ook gebeurd is.
Wat ook gebeurd is. Hij vond ook altijd dat eigenlijk de Joden in Israël niet de meerderheid zouden moeten vormen. Er moest ook een soort numerieke evenwicht zijn tussen de Joodse bevolking en de Arabische bevolking.
Volgens mij als je op dit moment kijkt, trouwens, demografisch in aantallen naar de Palestijnse en de Joodse bevolking, is dat min of meer precies gelijk. Ja. Niet in machtsverhouding, maar nee, ze zitten geloof ik echt allebei op 7,5 miljoen. Ja. Om en nabij. Ja. Trouwens, moet nu even aan denken. Verder niet relevant. Maar
nee, ja, goed. En
of voor iets anders relevant.
Hij vond het vreselijk dat op een gegeven moment uit de hand liep. En het ging natuurlijk over en weer.
Ja.
Er waren Arabische terroristen, maar er waren bijvoorbeeld ook in het begin waren er ook Joodse terroristen. Die aanslagen pleegden bijvoorbeeld tegen de Britse gezagshebbers daar. Want Joden wilden zelfbestuur en die wilden gewoon onafhankelijk worden. Of aanslagen tegen de Arabische bevolking. En dat ging van kwaad tot erger. En dat heeft Buber zeer aangegrepen. Hij heeft ook gezegd dat toen Israël, de Joodse staat, in 1948 werd gesticht, brak natuurlijk ook de Joods-Arabische oorlog uit. En dat hem dat meer pijn heeft gedaan dan de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, dat vind ik nog wel wat zeggen. Kijk, natuurlijk qua aantal slachtoffers waren die twee wereldoorlogen veel verwoestender, ongetwijfeld. Dat zal
en dan de tweede ook nog met de Holocaust, hè? Als Joodse
precies,
man.
Ja. Als Joodse man. Dat zal hij natuurlijk ook meteen erkennen. Dat qua lijden was dat vele malen groter. Maar voor hem persoonlijk was de Joods-Arabische oorlog
een soort van desillusie ook.
Een bepaald
ideaal wat verkeerde afslag pakte voor hem.
Het was voor hem zeg maar het uiteenspatten van de zionistische droom. Ja.
En hoe werd er op gereageerd op Buber? Want je zegt dat in de jaren 60, 70 is die in ieder geval heel populair. Met als ultiem voorbeeld jouw Buber-reïncarnatie dat hij dan nog rond 2000 of iets deed.
In
1991. Ja. Hoe is de receptie van Buber? Want ik kan me voorstellen dat dit hem niet populair maakte in Israël.
Nee, in Israël is hij altijd heel erg een ambivalent figuur gebleven. Met enerzijds wel volgelingen en mensen die hem bewonderden. Maar ook mensen die het hem zeer kwalijk namen. Mensen die bijvoorbeeld niet eens waren met zijn interpretatie van het jodendom. Mensen die het niet eens waren met zijn houding tegenover de Palestijnen. Zijn constante zoektocht naar Joods-Arabische verzoening. Kijk, het is ook, hij is op een gegeven moment natuurlijk ook professor geworden aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Maar niet in het vakgebied waarvan je, wat je eigenlijk zou verwachten, filosofie of theologie. De Joods-orthodoxe krachten in Israël, die waren daartegen. Die vonden dat Buber mocht absoluut geen professor worden op het gebied van filosofie en theologie. Want daarvoor waren ze het gewoon te veel met hem oneens. Was hij te controversieel. Dus kreeg hij een positie waar hij eigenlijk zich niet zo thuis voelde. En hij vond dat zelf heel erg jammer. Want hij moest dus antropologie en sociale filosofie gaan doen. Vooral die sociologie, dat was wat hem eigenlijk een beetje opgedrongen. Maar goed, zo lagen die verhoudingen toen.
En als je verdere receptie kijkt, wat is er van zijn denken na zijn leven gebeurd, met zijn denken gebeurd?
Nou, hij heeft een heel erg een onderhuidse invloed gehad. Op een gegeven moment was hij uit de mode. Ik kan me nog heel erg goed herinneren dat ik op een gegeven moment als student een gesprek had met een docent van mij. Het was een bekende postmoderne filosoof, Rotterdamse postmoderne filosoof met een paardenstaart.
Ja, dus, Oosterling. Ja. Oosterling. Dit moet Henk Oosterling zijn. Een postmoderne Rotterdamse filosoof met een paardenstaart, dat kan er maar eentje zijn.
En toen hadden we het over het begrip van het tussen. Wat een belangrijk begrip, het non-binaire tussen. Dat is een belangrijk begrip in het postmoderne denken. En toen zei ik, van ja, Buber had het ook al over het tussen. En toen begon hij heel hard te lachen. En toen zei hij, ja, Buber, die heeft het over de relatie van een kind met een teddybeer. Daar kan je toch niet meer mee aankomen. Dat was heel erg ouderwets. Ik weet ook nog wel, ik heb bijvoorbeeld bij Adorno in zijn boek Negatieve Dialectiek, dat hij heel erg badinerend over Buber schrijft. Dan heeft hij het over het gedweep met de ik-jij-relatie. Waarvan dan een soort de zalvende toon van niet-geloofwaardige theologie.
Er zit ook, als je dat boekje leest, ik-jij, er zit ook wel echt iets mystieks in. Ook in
het is op een bepaalde manier.
Je moet wel echt meegaan in een soort gevoel.
Ik kan
of
me
zo,
voorstellen dat mensen het kitsch vinden. Ja. Hè? Maar ik denk dat dat meer iets zegt over het cynisme, wat zeg maar normaal is geworden.
Ja.
En niet zozeer iets over Buber. Kijk, hij heeft gewoon een enorme hekel aan cynisme. Hè? Op een cynische manier in het leven staan is eigenlijk niet volledig leven. Is jezelf afsluiten voor het leven.
Mm.
Maar goed, dat cynisme greep wel om zich heen in de naoorlogse filosofie. En de filosofie werd ook veel zakelijker. Op een gegeven moment kreeg je natuurlijk ook een soort anti-humanisme in de Europese filosofie. Hè? Michel Foucault heeft het aan het eind van De Woorden en de Dingen, heeft hij het over de mens als een figuur getekend in het zand. Op het strand, waar dan wat weggespoeld wordt door de oprukkende golven van het structuralisme.
Op een gegeven moment disappear.
Ja, de mens moest gedeconstrueerd worden. De mens moest gezien worden als een effect van maatschappelijke krachten, of een effect van de taal, of een verschijning van iets wat een soort van marionet van het onbewuste in de psychoanalyse. Dus die mens die kwam een beetje in het verdomhoekje. Dus Buber verloor wat dat betreft ook aan populariteit. Maar je ziet wel dat zijn dialogische filosofie wel onderhuids heeft doorgewerkt bij bepaalde denkers. Kijk bijvoorbeeld Levinas, de filosofie van Levinas, die is wel direct door Buber geïnspireerd. Levinas was ook wel erg kritisch op Buber. Maar dat was wel een belangrijke inspiratiebron. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, ik heb er ook nog wat aantekeningen over. Er is een soort opsomming eigenlijk van hoe hij doorgewerkt heeft in latere filosofie. Bijvoorbeeld Merleau-Ponty, die spreekt over de relatie tot de wereld als een ontmoeting tussen buiten en binnen. Nou ja, ontmoeting, dialogische relatie.
De tussen.
Ook vaak, precies. Dan klinkt daar heel erg duidelijk Buber in door. En bijvoorbeeld Habermas, dat heb ik al gezegd, het onderscheid tussen communicatief en instrumentele rationaliteit. Daar klinkt zeg maar Buber's onderscheid van ik, jij en ik, het in door. Nou, de hermeneutische filosoof Gadamer, die heeft op een gegeven moment ook in zijn hermeneutiek een dialogische wending. En dan heeft hij het over het gesprek dat wij zijn. Mm-hmm. Nou, dat is ook echt Buber, vind ik. Even kijken hoor. Hannah Arendt, die heeft het over de publieke ruimte, waarin mensen aan elkaar moeten verschijnen. Mm-hmm. Nou, dat vind ik een erg Buberiaans thema. Een meer hedendaagse filosoof, waar Buber heel erg duidelijk in zit, is Peter Sloterdijk. Mm-hmm. Peter Sloterdijk heeft het ook vaak over het tussen. Het is ook een citaat van hem uit zijn boek Sferen. Daarin zegt hij over individuen. Dat individuen zijn alleen maar polen van een dynamisch tussen. Dus het individuen bestaan alleen in relatie tot elkaar. En het is die relatie tussen mensen die bepalend is voor wat zij zijn.
Nou, Buberiaans.
Ja. En dan heb je nog Hartmut Rosa, die ik al genoemd heb. Die heeft het over resonantie. En dat is ook een soort dialogische relatie. En Rosa die beroept zich ook op Buber. Rosa heeft dan onderscheid tussen resonantie en vervreemding. Resonantie is inderdaad een relatie waarin je geraakt wordt of aangesproken wordt door je omgeving. En vervreemding is juist jezelf afsluiten daarvoor. Nou ja, dat is heel erg Buberiaans. Ja. Dus ik vind hem wel een filosoof die toch wel een flinke doorwerking heeft gehad in de latere filosofie.
Nou, dankjewel. Ik sowieso een lijstje om terug te luisteren natuurlijk. Want op Sloterdijk en Rosana hebben we daar allemaal afleveringen over gemaakt. Dus luister die vooral terug en ontdek het Buberiaanse in alle afleveringen, zou ik zeggen. Dankjewel, Peter. We hebben het gehad over Martin Buber. En ja, daarin staat centraal de ik-jij-relatie. Dat is een ontologisch iets wat het bestaan, de grondslag van het bestaan is. We bestaan omdat we aangesproken worden. Dat is zowel iets intermenselijks als ook dat we door allerlei andere dingen worden aangesproken. Door de natuur, door objecten, door eigenlijk dus alles wat we ervaren. Het is de sleutel tot de werkelijkheid. En de vraag telkens daarbij is, hoe reageer je op dat aangesproken worden? Is dat technisch of objectiverend? Of laat je je raken en sta je daarvoor open? En daarmee zie je bij Buber een onderscheid tussen de ik-jij-relatie die primair is en de mogelijkheid om eigenlijk daar een ik-het-relatie van te maken. Buber heeft geen ethiek. Het is niet dat hij voorschrijft hoe je moet reageren, maar hij geeft eigenlijk een soort meta-ethiek. Het is een moreel anarchisme in de zin dat hij niet zegt zo en zo moet je dat doen, maar een meta-ethiek van hoe de menselijke werkelijkheid in elkaar steekt. Je wordt wie je bent door te antwoorden. Het is daarmee ook een hele existentialistische filosofie die slag heeft het. Want in je reactie kun je zelf je leven vormgeven. Maar niet dus iets wat uit een vacuüm ontstaat, maar nee, altijd in reactie op een aangesproken worden. En ja, hoe je dat verstaan moet doen, dat moet je zelf doen. Je moet zelf interpreteren. Wat is nou dat aanspreken? Nou, dat kan letterlijk zijn door een ander die iets tegen je zegt. Het kan zijn dat je een ander zijn gedrag ziet of iets aan de ander ziet waardoor je aangesproken wordt. Maar het kan ook breder zijn. Het kan bijvoorbeeld om de natuur om je heen zijn. En Peter gaf een mooi voorbeeld van een kunstenaar en zijn materiaal. Het marmer wat je inspireert, wat je aanspreekt, wat je uitnodigt om iets te gaan doen. En met dat je werkt, dus eigenlijk antwoordt met naar dat marmer toe, gaat dat marmer weer iets nieuws tegen jou zeggen. En zo komt er eigenlijk echt een relatie tot stand met dat materiaal. Is dat materiaal dan op een bepaalde manier bezield of zo? Spreekt dat letterlijk in die zin tot je? Nou nee, zegt Buber, het is niet een soort spiritisme of animisme. Bijvoorbeeld een boom heeft hij het over. Je kunt boom objectiveren tegemoet treden. Het categoriseren, het als een het benaderen, een ik-het relatie. En je kan het je meer laten toespreken, het je laten raken. Een ik-jij relatie aangaan met die boom. Heeft die boom dan bewustzijn? Nee, het is niet de ziel van de boom die er doorheen spreekt of een boomgeest. Nee, het is de boom zelf die iets tot jou zegt. Zoals gezegd, het is ontologisch. Het is eigenlijk een van de grondslagen van ons bestaan, het grondwoord van het bestaan. En het vormt je namelijk als mens. Het geeft je de mogelijkheid om meer jezelf te worden. Elk jij geeft je de kans om je meer te realiseren. Dat kan de kunstenaar en het marmer zijn. Dat doet iets met de kunstenaar, die kan zich meer vormen. Maar de bokser kan meer bokser worden met een andere bokser. En de natuur kan je aanspreken en weer onverwachte nieuwe kanten van jezelf laten ontstaan. En eigenlijk het ik-het benaderen van dus stemmen om je heen is daarmee ook een onontsloten potentieel. Daarmee zit Buber eigenlijk een beetje soort tussen idealisme en realisme in. Ja, er is een werkelijkheid buiten je. En ja, de werkelijkheid binnen je is ook belangrijk. En ja, de echte ontologie is dus daartussenin. De echte werkelijkheid zit tussen het ik en jij in. Daarmee wordt het ook wel de ontologie van het tussen genoemd. Er is een relatie tussen werkelijkheid en werken. Dingen werken op elkaar in en in die inwerking is de werkelijkheid. En dat is dus een gedeelde werkelijkheid. Die is niet volledig in mezelf, niet volledig in de ander. Het is eigenlijk op de smalle richel tussen objectiviteit en subjectiviteit. Daar is het rijk van het tussen. Dat is wel risicovol. Het is niet een soort utopische droom waarin dat allemaal heel gezellig en fijn is. Want je moet je ook laten raken. En dat is ook een vorm van kwetsbaarheid. En daarnaast is het ook niet dat je door alles openstaan en alles laten raken ook op alles ja zegt. Nee, je kunt ook nee zijn. Het kan ook een strijd zijn. Het antwoorden kan dus ook een afwijzing zijn. Een dialoog kan ook polemisch van aard zijn. En een strijd mag alleen nooit tot de dood leiden. Want dood je dat, dan dood je dus eigenlijk ook een stuk van de potentie voor jezelf. Dan is er nog een overstijgende jij, de eeuwige jij. Een term die Buber voor God gebruikt, maar ook wat breder interpreteert. Dat is eigenlijk een beetje dat eeuwige jij komt tot ons in de vraag van waarom is er iets en niet niets? De vraag van Leibniz. De vraag van waarom is er het bestaan er, die spreekt ons ook gewoon aan. En daarin zie je dat die jij ook altijd onbevattelijk blijft. Die vraag van waarom is er iets en niet niets is onbeantwoordbaar. En elke jij is uiteindelijk onbevattelijk. En er is een stuk in je en een stuk buiten je. En nooit kun je daar dus helemaal grip op krijgen. Die eeuwige jij is zowel God, maar is ook in jezelf. Is ook dichterbij. En dat is een openheid die we hebben. Een soort onsluitbare openheid die we hebben van bewustzijn. En dat is dus ons openstaan eigenlijk voor het mysterie van het bestaan. Hoe kijkt Buber dan tegen geïnstitutionaliseerde religie aan? Hij zegt, er kunnen inderdaad cultuurstichtende momenten eigenlijk zijn, waarin mensen met elkaar een soort authentieke ervaring hebben, een authentieke relatie tot die ander, tot het grote jij. En ook dus authentieke religie kan inderdaad daar een heel goed antwoord op geven, op die vraag, die grote jij-vraag. Hij is een religieuze anarchist in die zin dat hij dus niet per se enorm enthousiast is over geïnstitutionaliseerd religie. En ook niet zegt er is één religie die het ware is. Omdat namelijk religie ook heel erg een machtsmiddel kan zijn of heel erg op de automatische piloot wordt. Dan verandert dat ik-jij-relatie tot een ik-het-relatie. Dan is het dus niet meer in een antwoord op een vraag of een appel wat wordt gedaan. Maar wordt het een versteend ding in zichzelf. Die ik-jij is primair, hebben we gezegd. Ik-het ontstaat, kan vormgegeven worden. Is dat nou altijd slecht? Nou, daar is wat discussie over. Buber zegt nee, wordt daarin wel eens verkeerd begrepen. Maar het ik-jij moet altijd leidend zijn. Het ik-het moet dienend zijn aan het ik-jij. Denk bijvoorbeeld aan een operatie, niet een voorbeeld van Buber zelf. Maar het is goed voor een chirurg dat hij niet een ik-jij-relatie heeft tot een patiënt die moet opereren. Dat is goed dan dat dat een ik-het is, omdat het dat gewoon helpt in zijn chirurgschap. Wat zie je dan met ik-jij in onze samenleving? Nou, we zien wel een grote mate van vervreemding. En daardoor zie je dat ik-het leidend wordt in plaats van dienend. Nou, dat komt onder andere door de toenemende kracht van de markt. Door bureaucratie kan het ontstaan. En ik-jij gaat dan eigenlijk een beetje ondergronds. En dan zie je het verschil tussen de Duitse termen voor samenleven en maatschappij. En samenleven is met elkaar en de maatschappij is naast elkaar. En dan kan die jij zelfs tot een soort demonische jij worden. Omdat die steeds onherkenbaarder wordt en steeds vijandiger je daar eigenlijk toe verhoudt. Ja, en daar is het ultieme voorbeeld van in Nazi-Duitsland, waar natuurlijk Buber zelf de negatieve ervaringen van heeft ervaren. Waarin de ander eigenlijk een demonische ander wordt. En fascistische leiders zijn dan eigenlijk het ultieme jij waar je toe verhoudt, maar die zichzelf tot niets anders verhoudt. Hoe kijkt Buber tegen de politiek aan? Hij is eigenlijk een beetje een utopisch socialist, zou je kunnen zeggen. Hij is geen fan van Marx. Meer een anarcho-socialist, zou je kunnen zeggen. Omdat hij heel erg gelooft in die kleine gemeenschap. Daarin kan die ik-jij nog ontstaan. Voorkom je dat hij die collectiviteit krijgt die het communisme of het nazisme krijgt. Het andere risico alleen wel van te kleine gemeenschappen is dat het weer te veel individueel wordt. Nou, dat zou je misschien als goede kritiek op het Westen kunnen hebben. De kibbutz ziet hij daarom als een ultieme plek. Daarin kun je in een kleine gemeenschap die ik-jij nog vormgeven. Hij zegt dat is echt een meest geslaagde experiment. Toch eindigt dat ook in een desillusie. Want dat brengt ons uit bij Israël-Palestina vraagstuk. En hij is een bezield zionist. Maar vooral van een cultureel zionisme. Niet zozeer nationaal of nationalistisch zionisme. Hij wil de Joodse religie en cultuur eigenlijk een soort wedergeboorte laten hebben. Na alle vervolgingen en assimilatie in de jaren van de diaspora. En daarom is ook dat chassidisme heel enthousiast over. Omdat dat heel erg gaat over die relatie tot God, tot de mens, tot de omgeving. De mystieke kracht daarvan. Dat brengt hem in conflict met onder andere Theodor Herzl, de leider van het zionisme, die veel meer die nationalistische route opgaat. En Buber ziet dan eigenlijk al gelijk van dit gaat inderdaad mislukken. Hij blijft een positie innemen in dat, met echt in lijn met zijn filosofie. We moeten samenleven met Joden en Arabieren in het nieuwe land. We moeten met elkaar leven en niet naast elkaar. Maar goed, dat binnen no time escaleert natuurlijk de situatie daar rond de stichting van de staat Israël. En dat geeft Buber na het erg aan. Hij blijft dan een beetje een ambivalent figuur door zijn houding ten opzichte van de Joodse religie, waar hij heel erg die jij-ik-relatie in ziet, wat hem op kritiek komt staan. En ook in zijn houding tot Palestijnen. Hij wordt daarna dus dan ook hoogleraar in Jeruzalem, maar dat dan niet op filosofie of theologie, omdat dat tegengehouden wordt. Zijn invloed tot slot hadden we het over. Dat is een beetje een onderhuidse invloed. Adorno doet onder andere bijvoorbeeld heel badinerend over hem. Maar je ziet eigenlijk toch een hele lijst, noemde Peter op, van allemaal filosofen die door hem beïnvloed zijn. Levinas, Merleau-Ponty, Habermas, Gadamer, Arendt, Sloterdijk en Rosa. Allemaal zie je daar allerlei invloeden van Buber in. En hopelijk hebben we met deze podcast recht kunnen doen. Dankjewel Peter voor een heel inspirerend verhaal.
Graag gedaan.
Dankjewel Jozef. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. En heel graag weer tot de volgende keer. Emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que...